In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. We hebben een heel bijzondere gast bij Shepherd Grove. En daar ga ik zo meteen iets meer over vertellen. In ieder geval is Bobby dit keer niet te zien. En dat is opmerkelijk, maar hij is op retraite. Hè? En Hannah, zijn vrouw, neemt de honneurs waar. En niet met zomaar iemand, want Nick Vukovic is te gast in de kerk. Ze interviewt hem over zijn nieuwe boek, Gods Handen en Voeten. En Nick is zo'n bijzonder iemand. Een aantal mensen kent hem, jongeren zijn gek van hem. En we zijn ongelooflijk blij dat hij volgend jaar naar Nederland komt. En mijn gast van vanmorgen, die heeft een opmerkelijke carrière van 37 jaar. Ik vertel zo meteen wat die carrière is. Maar hij is ook helemaal dol op Nick.
Ja, zeker.
Edgar Linsier, goedemorgen. Ja. Ik zei 37-jarige carrière en dat is een niet zo mooie carrière.
Nee. Ik noem het inderdaad een carrière, want dat is 37 jaar lang dat ik eigenlijk mijn leven op een bepaalde manier heb geleid. Die uiteindelijk hebben gemaakt dat ik, zeg maar, nu ben wie ik ben eigenlijk.
Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Edgar, hartelijk welkom. En Amerika, dat is het land van country en blues. En vandaar ook dat een aantal zangers uit het koor een country bijdrage gaan leveren. Althans wat muziek betreft. Heel hartelijk welkom bij Hour of Power. En ik wens iedereen een hele mooie uitzending toe.
Made, and we will rejoice and be glad in it. Good morning, church family. It is an honor to be here with you. We have an amazingly special guest I'm excited to have. Would you turn around and shake the hand of the person next to you or give them a big hug and say, God loves you and so do I. Again, we are so glad to have you here. Bobby is on a writing retreat, so he will not be here, but we have Nick Vujicic in the house today. Would you join me for this morning's prayer? Lord Father, we come before you and we ask you that you wouldn't just move in this place, that you would move us, God. Move us, Lord God. Stir our hearts and our minds and our soul and our spirit. We love you, Jesus. We give you this time. We open up to you, Father. We ask that you would make us people of prayer, Lord, that we'd live our lives in prayer, Father. We worship you and we praise you for this day in your holy and powerful name we pray. Amen. Amen. In preparation for Nick's message, the words of our Lord found in Luke 14:15. When one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, "Blessed is the one who will eat at the feast in the kingdom of God." Jesus replied, "A certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, 'Come, for everything is now ready.' But they all alike began to make excuses. The first said, 'I have just bought a field, and I must go and see it. Please excuse me.' Another said, 'I have just bought 5 yokes of oxen, and I'm on my way to try them out. Please excuse me.' Still another said, 'I just got married, so I can't come.' The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, 'Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, and the blind and the lame.' 'Sir,' the servant said, 'what you ordered has been done, but there is still room.' Then the master told his servant, 'Go out to the roads and country lanes and compel them to come in, so that my house will be full. I tell you, not one of those who were invited will get a taste of my banquet.'" Amen.
I was alone on an island. I was a sinner too. Then I heard a voice from heaven saying there is work to do. I took the master's hand and I joined heaven's band. Now I'm on the battlefield for my Lord. I lost my flag in battle, but my staff is still in hand, and I'm taking it to Jesus over to the glory land. This distant land I trod, crying, "Sinner, come to God." Now I'm on the battlefield for my Lord. I'm on the battlefield for my Lord. I'm on the battlefield for my Lord. I promised him that I would serve him till I die. Now I'm on the battlefield for my Lord. Now I'm on the battlefield for my Lord.
With us today is a man who truly needs no introduction. Please welcome our guest speaker, Nick Vujicic.
Oh God. Hi, Hannah.
Thank you.
Love you.
Love you too.
God bless you, Bobby.
Thank you.
Hello, church. Thank you very much. God bless you all. Thank you for having me back.
Yes, you're very loved here. In the last 15 years, you've been sharing the gospel in 68 nations with more than 8 million people, from presidents and prime ministers to prisoners and victims of human trafficking. And now you've been hosting 8,000-person tent outreaches here in Southern California. Tell us about that.
Well, first of all glory to God. Amen. We are so, so thankful to really remind everyone, whoever supports a ministry for the kingdom of God, there's going to be people in heaven saying thank you for being faithful to the Lord by His grace. Everyone say, by His grace.
By His grace.
So it is by His grace that Life Without Limbs has gone through all 68 countries, and we have seen over 1 million souls say yes to Jesus Christ in the last 12 years, actually, of travel. And so we are just so, so blessed. Mm-hmm. And it's only for Him, through Him, mm-hmm. and by His grace. And so it's got Amen. Nothing to do with us, not by power, not by might, but by my spirit. But really, how will they know the gospel until someone tells them? Mm-hmm. Right? And how will someone tell them until someone sends them? So we want you to know that as a church, the gospel has been preached through your church to millions of souls. And each and every one of you who support such a ministry will meet all those souls in heaven. Amen?
Amen.
What a glorious day that'll be. Amen?
Amen. So I had a question. We've done a lot of traveling, Bobby and I, and we see, even though countries have different cultures and people can have different habits or behaviors, we've seen, at least I've seen, a reoccurring theme in the needs of the people. Like, when you've gone to these nations and you've gone to all these different cultures, what would you say the greatest need is for the people that you encounter?
Real hope. It looks different for each and every one of us in this room, and how that looks is also then very diverse, also broad worldwide. And so the needs of somebody who's been sexually abused is different than the one whose father just died. And how you counsel them and what promises you share with them. For a child who's a foster kid, you know, it's all very different. Yet, together as the same body of Christ, having different parts of the body of Christ, the hands and feet, amen. So we are the tools and instruments in God's hand mm-hmm. to reach out. Jesus is in heaven, mm-hmm. God the Father is in heaven, and the Holy Spirit is in us and on the earth. And yes, the Holy Spirit does reveal Himself to people, for sure, but really, God delights also, and on the front line of taking over territory for His kingdom, He wants to use His children, who I think most of us feel like, well, how can God use me? I don't have gifts. I'm not a speaker. How could God ever use me? And that's the whole message of the book, Be the Hands and Feet. Because if God can use a man without arms and legs to be his hands and feet, then God can use any willing heart, and He doesn't have to give you more before you can do something for Him. It's not just about a country that prays for revival, that asks God to move. It's about the kingdom of God and all the angels waiting for us to move.
Amen.
In the most simplest ways, in the ways that, first of all, we have a personal relationship, and when we taste and see that the Lord is good, mm-hmm. when you experience something good, did you see that? Did you hear about that? When was the last time as believers we went to someone and say, have you heard about the kingdom of God? Can I pray for you? And it's these things that the average American person who goes to church, if I say, can you tell me in 3 minutes, who were you before you met Christ? And what happened when you met Christ? And people are like, well, I don't know how to talk. Well, how do we do that? How do we talk to people who've been hurt by the church? Mm-hmm. And this book helps people to understand that God is ready to move. And I see some of you teenagers with no hair and some of you teenagers with gray hair. I see you from here. You're still here at 80 years old, all right? There is a reason why you're here. My dad went home at 62 years old. Why? Because his battlefield mission was done. He fought the good faith, the fight, and he finished with unbelievable faith in God. And so that is finishing the race. We are not here just to receive and have an incredible relationship with God, but it's also about saying, well, who else did you tell about me and my love. And it's us understanding that, yes, the Church of America can grow, but how quickly the church grows doesn't depend on how well you preach or Bobby preaches in a church. How quickly the church grows is how many lost souls come through those doors. And if we don't invite them in, then there's no fish. If there's no fishermen, there's no fish. And so the whole idea is that we all are called somehow, not just to plant seeds of love and be nice and forgive when we have to, but get on the front line of God's army, taking over territory for his kingdom and standing in front of the gates of hell and redirecting traffic. And instead of just reporting about what's happening in the next generation, let's go and pray to God. God, how do we together as a church equip the saints to go and get these lost souls and make God's house full?
Wow, I feel like we're already getting an amazing sermon.
I know, I get excited, my hands fly everywhere.
It's actually really, it's so interesting for me to hear you say that it's hope is the greatest need, because that is exactly, I think I've talked to our congregation about this. I've gone to all the different directors, the director of Germany, the director of Holland, the different countries, like, what is the greatest need of the people in your country? And in different, they've phrased it different ways, but they always say hope. Like, our people need hope. So it's so interesting to hear you say that's exactly what you feel like when you've gone out to these different nations.
I'm going to add 20 seconds to that. Mm-hmm. I think we need to come back to the basics and preach the original gospel. Mm-hmm. There are two continents on earth that have been absolutely devastated by the prosperity gospel, Africa and Latin America. It's time that we come back to the basics of understanding God doesn't love you because you give money. God doesn't love you, so then you're going to become a millionaire. God, you know, all this stuff, like, we got to understand, come back as children. Abba, Father, I love you. Your greatest purpose is not to do things for God. It's to know that you're his and he is yours. And then say, okay, God, help me day by day and help me to share your love that others may know you too. Yes. Sorry, I got long answers.
Oh my
you're
great.
Awesome. I love you.
I also wanted to formally congratulate you and your wife, Kanae.
Yeah.
They have two brand new baby twin girls.
Yeah.
Thank you. So you have two boys, and
two
now you've
boys.
Got these two new identical
two
twin girls.
Two girls. Yeah, medically speaking, we're finished. We're done. biologically, my wife is totally incredible, the most beautiful soul on planet Earth. She's been deprived of sleep, and one of those sleepless nights, the next morning, she's like, babe, maybe we should get some foster babies too. And I'm like, and I got the easy end of the deal, so what am I going to say, no? I'm like, let's pray about it, right? She's incredible. She's incredible. So we got four kids under 5 years old, so that out of six of us, five of the six are under 5'2".
Wow. With your traveling and all your outreach and ministry and then little kids, man, you guys are busy, huh?
Pray for us for that. We're so thankful. Last year I was away from home about 105 days. This year is going to be 85, and we're going to bump that back to hopefully 75. And then when the kids are older, I definitely want to take the family with me. I think that's one of the greatest educations you could ever give your grandkids. Mm-hmm. Take them to a real mission field, not just to build a house. Go see the slums. Go see poverty. Go see death. Mm-hmm. Go see it. Educate them. An orphanage. But you don't even have to go there. There are 300,000 children approximately in America waiting for a foster home.
Wow.
Out of 100,000 churches, if each church took three, we wouldn't need a foster care system. Mm-hmm. We have our mission field here. We've got to find them. 17,000 homeless people in L.A. We are the hands and feet. God, move! God, move! And he's saying, I'm ready to move. Mm-hmm. Go, and I'll move. Amen? He's able when you go. It's not that he can't. It's not that he needs us, but we are the light and salt. We are his hands and feet. We are his soldiers on the battlefield.
Amen. Amen. So you talked about it a little bit already, but you have a brand new book that just came out called
Yes.
Be the Hands and Feet.
Yes.
So what's it about?
This book is to help anybody First of all, the American church, I really believe that in every church, there's at least two or three people in every church who have felt conviction, calling of the Holy Spirit to go and be an evangelist, but they don't know how to preach the gospel. They don't know how to share their story. How do you talk to an atheist? What's the arguments when they say, well, how can a loving God bring, you know, pain? And just the top six or seven things that I, as an evangelist, can kind of not, it's not on the attacking, it's you knowing and being ready for faith. You know, in Ephesians, it talks about having the full armor of God and then feet ready to move. You ain't going to move until you really feel you're ready. Now, there's two phases. It's understanding, yes, I'm called and I'm sent. And I think the American church needs to get rid of their allergy to evangelists like never before, and don't see evangelists in your church as a separate entity, but part of the church of God. You got apostles, teachers, and then evangelists as one of the five. And if we equip them and give them a boat and show them how to use the nets, and they bring the lost souls in. Not everyone's called to be an evangelist, but there are them out there. And it's not just the big 10 ministries that you know. Multiply by 10,000. You know how America can see a million people preach to in one day? 50,000 of us on one day preach the gospel to 20 people. It's not hard. I think it's time that we realize it's not just about us maintaining our spiritual health and getting the status quo. It's about the church mobilizing, being unified, and let's be creative and aggressive in a beautiful, wise, and gentle way with knowledge, equipping them, and then sending them.
That's good. I know you address this some more in your book, but I think if you're like me or other people are watching, I think what you're saying is like it stirs us, stirs our hearts. What would you say is the first for somebody who's like, I want to do something for the Lord. I want to have purpose. I want God to use me. What would you say would be the very, very first step on that path toward letting God use you?
The first step is write 10 things that you're thankful to God for. If you can't pray for more than 2 minutes and you want to improve on that, just thank God for 10 things. Second, go and find the local ministry that you can give, not just financially, but give your time. Go to the homeless, go to a cancer ward and relieve the parents or make their children smile for the very first time in a long time. We need to understand that, yes, we also need feeding, but some of us Christians are depressed and secret about it, because of the principalities and powers of darkness saying, yeah, you're not good enough, you don't have a story, God can't use you, look at all your sin and all this. No, we know that God loves us and he wants to use us, and we should never belittle the power of saying to the cashier, 17-year-old girl at the grocery store, get off your phone. I know I'm busy on my phone. I text 53 words a minute on my phone. But stop for 30 seconds, look her in the eye and say, you're beautiful. How are you? I'm all right. She looks down. She doesn't even look in the eye. You don't know what's in her mind. You don't know what's in her heart. You don't know if she daily witnesses her father verbally abusing her mother and she believes she's the one to blame. And the devil's saying, you're nothing. No one sees you. You might as well disappear. Look, no one would even notice if you're not here. And you then say, hey, can I pray for you? 99% of the time, in my experiences, I'll even take 50%. I'll even take 1%. And even if they say no, I'll say, if it's okay, I just want you to know, I'm going to pray for you from my car. Jesus loves you. I love you very much. Have a great day. You don't know what God can do with that. And it's that intentionality of having hunger for the lost.
Amen. Thank you, Nick, so much.
Awesome.
And remember to get his book, Be the Hands and Feet. It is out right now.
Love you.
Love you too.
God bless you, Bobby.
Thank you.
Thank you very much. God bless you all. Thank you for having me back.
Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still and striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. There in the ground,
mijn gast vanmorgen is Edgar Lynn Scheer. En toen ik zijn levensverhaal las, toen dacht ik, hoe is het mogelijk? Dit bestaat niet. Dat je dit in één leven allemaal kunt samenproppen. Vier vrouwen, vier kinderen, bij verschillende vrouwen dan. Een leven van drugs, van diefstal, van alcohol, van in de gevangenis, uit de gevangenis, weer het criminele pad op. En uiteindelijk zit er hier iemand die juist nu jongeren helpt die met datzelfde probleem te maken hebben. En Edgar, jij zegt altijd, ik ben nog altijd verslaafd.
Ja, ja, niet actief verslaafd, maar verslaving, dat zit dus nog in mij. En ik weet wel dat ik vrijgezet ben, sowieso. Maar dat neemt niet weg dat ik daar rekening mee moet houden met mijn levensstijl.
Ja.
In die 37 jaar bedoel ik dat de eerste keer toen ik 13 was, mijn eerste jointje rookte. En met mijn 50ste eigenlijk daadwerkelijk koos, ook echt koos om te zeggen, ik wil stoppen met dit leven.
In die tussentijd was je christen, was je het weer niet. Geloofde je wel, geloofde je niet. Was je op het goede pad, was je op het slechte pad. Maar laten we even beginnen bij, je was wel een gewelddadig manneke.
Van huis uit heb ik een goede opvoeding gehad. Als ik terugkijk, dan kan ik zeggen, mijn ouders hebben altijd het beste voor mij gewild. Ik was degene die altijd anders wilde, dus ook vaak tegen de regels inging. Wat altijd wel resulteerde in een behoorlijk pak slaaf van mijn vader. Doordat mijn vader vroeg is overleden, heb ik nooit de kans gehad om met mijn vader daarover te kunnen hebben. Dus ik heb hem nooit goed gekend. Dan alleen maar het moment dat
mis je dat nog steeds?
Ik heb heel vaak gehoord over vaderliefde, ja. Hè? En ik weet nog dat ik zat toen in een christelijke woon- en leefgemeenschap Horeb in Beekbergen. En ik weet dat ik daar een keer op mijn knieën aan God gevraagd heb om mij te laten zien wat nou vaderliefde is. En wat er toen gebeurde, dat is onbeschrijfelijk. Weet je dus, als het gaat, mis ik de liefde van mijn biologische vader. Ik weet dat hij van mij hield, dat geloof ik. Maar wat ik daar gevoeld heb, dan denk ik van ja, dat is vaderliefde. En dat is voor mij de liefde die er gewoon in mij zit.
En verontroert je dat?
Ja, nog steeds. Ja, nog steeds. Omdat de liefde die ik daar voelde op dat moment, dat is gewoon niet te beschrijven. Het is verdriet, het is vreugde, het is alles door elkaar, maar bij elkaar is het zo'n ontzettend vrij gevoel en het geborgen gevoel. Alles dat komt bij elkaar. En daar heeft God mij eigenlijk laten zien wat vaderliefde is.
Ja. Ja. Laten we even terug naar je jeugd. Je wordt uit huis geplaatst, je komt in tehuizen terecht. Ja. Dat is niet de juiste plek om op te groeien.
Nee, zeker niet. Ik weet dat in die periode, als ik nu terugkijk met de jongens waarmee ik in het tehuis gezeten heb, zijn er heel veel die al overleden zijn door gebruik. Er zijn maar als oorzaak drugs.
Ja. Dat ze dus, zeg maar, eigenlijk ben jij een wandelend wonder.
Ik denk meer dat God zoveel genade met mij gehad heeft.
Waarom denk je dat?
Nou, omdat er zijn periodes in mijn leven geweest waarvan ik dacht van nou, hoe kan het dat ik dit overleefd heb? Dat ik bijvoorbeeld op mijn motor zo ontzettend dronken was dat ik de verkeerde kant van de weg op ging en de verkeerde kant van de tunnel en noem maar op. Maar ik heb het altijd overleefd. Niet wetende hoe ik thuisgekomen ben, alle soort dingen. En als ik er naar kijk of in situaties kwam waarvan ik denk van wow, dat ik hieruit gekomen ben. En dan geloof ik dat dat Gods hand is.
Ja.
Als ik daarna terugkijk, dan denk ik van ja, weet je, God die heeft waarschijnlijk een bedoeling met mijn leven. Dat ik hier mag zitten.
Ja. Ja. De jonge Edgar groeit op. Ja. En die komt in het criminele circuit terecht.
Ja.
En niet zo'n klein beetje ook.
Ja, ja, weet je, het moment dat ik mijn drugs nodig heb en geen geld heb, dan ben ik genoodzaakt, of ik was genoodzaakt, om dingen te doen om wel aan mijn drugs te komen. Andere mensen dus wel schade berokkenen.
Je eigen vrouw en kinderen.
Ja, ja, ja. Weet je maar om
lekkere
te zeggen.
Lekkere vent ben je.
Ja, dat is wat verslaving doet. Dat is wat verslaving doet. Ja.
Ja.
Dan was ik genoodzaakt om toch, ja, inbraken, berovingen, dat soort dingen. Dat moest ik dus wel doen.
Heb je daar spijt van nu?
Ja, tuurlijk.
Stel je voor dat al die mensen hier zouden staan, die je beroofd hebt, die je opgelicht hebt, die je geweld hebt aangedaan.
Ja.
Wat zou het eerste zijn dat je tegen ze zou zeggen?
Ik zou vragen of ze mij dat zouden willen vergeven.
Dat als ze zeggen nee?
Ja, weet je, dan heb ik dat gevraagd. En het belangrijkste vind ik is dat ik deze vergeving al aan God gevraagd heb.
Ja.
Ik heb het en ik weet ook dat ik vergeven ben. En tuurlijk, als ik dat aan de mensen kan vragen en als ze mij dat willen vergeven of niet willen vergeven, weet je, dan moet ik dan mee verder leven.
Ja.
Ik kan daar geen issue meer van maken.
30ste, vertelde het al, het leven wordt gewelddadiger. Je hebt ook een vrij losbandig seksueel leven. Bij verschillende vrouwen heb je verschillende kinderen.
Ja, zeker.
Die kinderen heb je allemaal inmiddels weer goed contact mee.
Zeker.
Ja.
Heel dankbaar.
Ja, ja, ja. Maar je komt voortdurend in de gevangenis terecht. Dan zit je een aantal maanden, soms 2 jaar. Dan kom je er weer uit.
Ja.
Dan heb je voorgenomen. Nou, en nu zet ik de stap. Hè, van, je komt een keer de gevangenis uit. Je komt bij je toenmalige vrouw en kind.
Ja.
En zegt, nu gebeurt er niks meer. En een uur later ben je alweer aan het gebruiken.
Klopt, ja. Wat eigenlijk was, is dat ik had me in de gevangenis al opgegeven voor een kliniek. En dan heb je een wachttijd van heel lang. Dus dat werkt ook niet positief. En dat was dat gegeven moment, ja, dan gaat het toch trekken. Dat oude gaat weer trekken. En dan, weet je, omdat ik geloof dat het stoppen met gebruik wil niet zeggen dat je van je verslaving af bent. Omdat verslaving zit in je. Het zit in je en niet, het is niet het middel, het is het gedrag. En met dat gedrag had ik dus moeite. En dat maakte ook dat de gevangenis uitkwam met de beste intenties, maar eenmaal weer buiten, dat het gedrag weer de overhand neemt. En natuurlijk heb ik daar een keuze in. Maar mijn verslaving was nog steeds sterker dan mijn eigen wil.
Je bent een aantal keren afgekikt.
Ja.
Je bent God gaan volgen.
Ja.
Je bent, zoals dat heette, een volgeling van Jezus geworden.
Ja. Ja.
En dat deed je met alle oprechtheid.
Ja.
Maar dan raakte je het toch weer kwijt.
Ja, zeker.
Vertel eens. Hoe
nou, het was de eerste keer dat ik trouwde. Daarvoor was ik niet getrouwd, maar ik had wel dan zeg maar kinderen uit de relaties. Maar ik was toen getrouwd en ik viel dus terug in gebruik. En ik ging bij mijn neef in huis. Maar ook daar ging het mis. En die heeft mij toen gezegd van, joh, weet je, dit gaat zo niet, want ik moet ook mijn gezin beschermen. En terecht. En die heeft toen iets gedaan en die zei toen ook tegen mij van, heeft er ooit wel eens iemand voor jou gebeden? En toen zei ik, ja, dat weet ik niet. En hij heeft toen voor mij gebeden op dat moment. En toen gebeurde er iets.
Wat bad hij?
Wat hij eigenlijk bad is dat hij mij eigenlijk leidde naar de troon van God. Om mij te helpen. Om los te komen van die verslaving. En wat er toen gebeurde is dat ik begon te huilen. En hij had ervoor gezorgd dat ik vrij snel bij Victory Outreach Rotterdam terecht kon. En bij Victory Outreach, wat ik daar geleerd heb, is om een volgeling te zijn van Jezus. En dan ben ik er geweest, maar ik zat op die ontzettende grote roze wolk. Ik dacht, ik heb Jezus aangenomen, dus het is goed zo. Maar Jezus aannemen en Jezus volgen, dat zijn twee verschillende dingen. En dat heb ik dus ook gemerkt. Ik had Jezus aangenomen, maar ik was nog geen Jezus volger. Waardoor het namelijk ook binnen een jaar ook weer gigantisch misging. Ja. Natuurlijk gaf ik mezelf de schuld, omdat ik vond dat ik daar niet goed mee omging. Ja. En tuurlijk, ik las in mijn Bijbel, ik probeerde alles te doen. Maar wat ik vergat, was daadwerkelijk te leven zoals Jezus dat van mij vroeg.
En wat vraagt hij?
Nou, dat ik, als ik een volger van Jezus ben, vraagt hij van mij ook een bepaalde manier van leven. Dat het moment dat hij, bijvoorbeeld, Jezus is voor mij aan het kruis gegaan, waardoor ik vrijgezet ben. En dan is de eerste vraag, geloof ik dat?
Ja.
Door zijn opstandingskracht mag ik leven. En dan komt automatisch weer de vraag, geloof ik dat? En dat zijn vragen die ik voor mezelf moest beantwoorden. En toen ik daarachter was van, geloof ik dat? Betekende dat ik me moest gaan verdiepen in het woord. En door mij te verdiepen in het woord, kwam ik er steeds meer achter van dat ik mijn leven moest veranderen. Weet je, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
Het nieuwe is nu echt voor jou gekomen.
Ja,
hè?
Het nieuwe is echt gekomen.
Ja. Ja. Want, dat is leuk, je werkt nu bij het Leger des Heils.
Ja.
Prachtige instelling.
Ja. Wat ik probeer te doen, is mensen de hoop dat ze weer de hoop terug kunnen krijgen. En ik kan het niet voor ze doen.
Nick gaat er zo meteen over praten, over handen en voeten van God zijn. Ja, hoe ben je dan handen en voeten van God?
Door één te laten zien dat ik ernaast sta. Weet je, niet erboven, maar ernaast. Dat ik degene kan zijn waar ze dus zeg maar op mogen leunen. Ze mogen een beroep op mij doen. En wat ik ze ook probeer te geven, is gewoon de liefde. De liefde van Jezus Christus. De mens aanvaarden zoals de mens is. En hoe de mens ook is, ik ben van mening dat, weet je, de mens afkeuren zal ik nooit doen. Ik kan wel het gedrag afkeuren, maar niet de mens. Omdat, weet je, de Bijbel leert mij dat wij geschapen zijn naar Gods evenbeeld. Dus de mens kan ik niet afkeuren. Ik mag het gedrag wel afkeuren en daar kan ik het met degene over hebben hoe we het anders zouden kunnen doen. Maar het belangrijkste is wel in de liefde blijven en de ander te laten merken dat hij of zij er toe doet. Ja. Dat hij mag zijn met alles wat hij of zij heeft.
Is er veel verborgen ellende in Nederland?
Het is heel veel. Het is heel veel.
Beseffen wij niet altijd, hè?
Nee, klopt. Dat klopt, ja. Ja.
Wat is je boodschap? En mensen die kijken en die zeggen, ik zit in de put. Ja, rotzooi.
Weet je, ik denk dat het belangrijkste is, je hoeft het niet eens zo ver te zoeken. Omzien naar elkaar. Kijk naar je buren, bijvoorbeeld.
Ja.
Omzien naar elkaar.
Nog een paar laatste vragen. Ja. Jij bent een regelmatige kijker van Hour of Power.
Ja.
Waarom kijk je?
Nou, ik vind op de zondagochtend, voordat ik dus zeg maar naar de kerk toe ga, vind ik het altijd wel fijn om toch... toch even te kijken naar een dienst. En het woord, ik moet eerlijk zeggen, van als ik keek naar de oude dominee Schuller, dat vond ik zo'n gepassioneerde man eigenlijk. En nu zijn kleinzoon ook. Weet je? En ook de onderwerpen die ze dus aansnijden, maar ook de gasten die ze daar hebben gehad. En een van de gasten die vandaag dus er ook is, Nick Vujicic. Nou, dat vind ik, dat is voor mij eigenlijk van, dit is de manier waarop God werkt. Weet je, dat vind ik zo mooi, omdat kijk wat hij niet heeft, maar tegelijkertijd kijk wat hij wel heeft. En wat hij heeft, dan denk ik van ja, dat is zo is de. Ik denk dat dat de manier is waarop God mensen gebruikt.
Ja, Nick, een fantastisch verhaal. En ja, we gaan zo meteen met vreugde kijken. Ja. En we hopen dat hij in 2019 naar Nederland komt. Ja, we zijn ermee bezig voor Hour of Power. Ja. Je bent met je vierde vrouw hier. Je bent 7-7-2017 getrouwd vorig 17, jaar.
17-7.
Ja. En Josien komt er toch even bij. Ja. Oh, dat hadden we niet afgesproken, hè?
Nee.
Ja, gaan we lekker naast zitten. Ik heb een cadeau voor je.
Oh, leuk.
Ja.
Dat is ontzettend leuk.
Hè?
Dat is ontzettend leuk.
Kijk eens. Ja, lees jij het eens even voor.
Mama, je bent geliefd. Ja.
Dan mag jij het aan je vrouw geven. Dat is ons moederdaggeschenk. Leuk, hè?
Ja,
dat kun je
zeker
voor je moeder of voor je vrouw bestellen.
Ja. Oh, oké. Ja.
Hoe ga je dan met je vierde vrouw om?
Weet je, het is mijn vierde vrouw, maar het is mijn vrouw. En volgens mij is het dat wat ik bij Josien, en ik heb het ook tegen de andere, ja het klinkt zo raar, tegen de andere vrouwen gezegd, van weet je, wat ik bij Josien heb, is niet om hun op wat voor manier te denigreren, maar ik heb iets gevonden waar ik naar op zoek was. En ik heb veel mogen leren van Josien, met name dat stukje doorzetten. Ik was namelijk een quitter. Het moment dat het moeilijk was, dan was ik weg. En bij Josien heb ik geleerd om te vechten. En zo vechten wij ook voor wat we hebben. En dat doen we dus nu al 6 jaar. Dus,
Mooi. Ja. Je mag het overhandigen. Je mag er zelf een knuffel bij geven. Nou, kijk. Weet je wat ik mooi vind? Dat het altijd weer goed kan komen. Het is niet wat ik ben. Het is niet wat ik heb. Het is niet wat anderen over me zeggen. Dat heb je allemaal meegemaakt. Ja. Het is dat je mag weten dat je geliefd kind van God bent. Ik geef je die graag. Ja. Zet hem neer bij het Leger des Heils op je kantoor.
Ja.
En heel hartelijk dank dat je hier was. Bedankt voor je openhartige verhaal.
Wat is mooi om te getuigen wat God in je leven kan doen? Bij God is alles mogelijk.
Daar zeg ik amen op.
Hour of Power presenteert The Beloved Tour. Met speciaal voor de Beloved Tour, overgevlogen uit Amerika, het Hour of Power Corps onder leiding van dirigente Irene Massalores. Met als muzikale gast Paul Josephson. Het jonge talent op de piano, Dayol Braaf. Vanuit Los Angeles een speciale videoboodschap van Bobby Schuller.
I know God is faithful. I know he's smarter. I know he cares more about my life than I do.
Gepresenteerd door Jan van den Bosch. Beleef een unieke Hour of Power avond. The Beloved Tour. Maandag 25 juni, de Grote Kerk in Apeldoorn. Dinsdag 26 juni in de Basiliek in Veenendaal. En donderdag 28 juni in de Nieuwe Kerk in Delft. Bestel nu je tickets op www.belovedtour.nl.
Would you stand with me for our declaration?
Yep.
Do you put your hands out like this? I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thank you.
Amen. Thank you. Oh. Love you and Bobby. May God bless you. Can we give a round of applause in glory to God for the Shula family? Really quickly, I would like to read some lyrics of a song that me and my friends wrote. It's called Hands and Feet. He can take your broken pieces. He can make them beautiful if you could only see what he sees. He can heal a heart that's hurting. He can find you in the dark if you could only see what he sees. In this place of desperation, reaching out for something real, there's a love that changes everything. Let my life be a reflection. When the world looks at me, Jesus be the only one they see, to love the ones in need the way that you love me. God be my hands and feet. You can have all of me. Come be my everything, Jesus. God take my hands and feet to help the ones in need. You are the Prince of Peace. You set the captives free. You are my everything, Jesus. I really pray that if you feel that you've lost that spark, ask God, God, help me to never forget my first love, which is you. God doesn't love us, again, because of what we can do for him. And too many Christians are waiting. Well, how's God going to move? How's God going to move? How's God going to move? There are people who pray for hours and hours and hours a day, which is awesome. But we also got to understand that it's all about putting faith in action with everyone around us. And when Luke 14 describes the story that Jesus says about how the master wants everyone to come to the banquet, taste and see that the Lord is good. I want you to know that the only reason why anyone doesn't eat at the table of Jesus is because they didn't come in. The people who experience the kingdom are the ones that actually enter into the kingdom. Does that make sense? And when you go somewhere, have you ever recommended something to somebody? You know, your local store. Hey, did you hear about the 50% off? Oh my gosh! And I'm going to tell everyone I know, I remember the day I gave my life to Jesus Christ at 15 years old. I actually just crossed over the 16th anniversary of me being baptized in our church in Australia. They had to push me down to really get dunked because I float. And so, but little did I know that God can use a man without arms and legs to be his hands and feet. Little did I know that God would use the janitor at my high school to look at me one day when I'm 17 years old and say, you're going to be a speaker. And I said, no way, you're crazy. He put me in front of some students at a Bible club at a high school. And people were crying. And then my mom's like, what are you doing? And I'm like, well, I'm just sharing my story. She's like, you have a story? And I'm like, yeah, I think so. I take my dog out for a walk and I realize, you know what? Every day counts. Every person counts. Every soul is God's child looking for hope. And if I don't tell them about Jesus, how can I sleep knowing that I could have had a chance? I could have been the conduit, but it had nothing to me. It had nothing to do with me. It's about God looking at the world. And he says, whom shall I send? And I'd walk my dog and tie the leash to my chair. And eventually, guess what? I would start praying a prayer before my walk. Say, God, I'm not coming home with my dog until I talk to somebody and plant a seed of love, or pray with somebody, or smile at somebody deliberately, which actually sometimes ended up being a 40-minute conversation that ended in a prayer of salvation and tears all around. My dog hated those long meetings, but God wouldn't send Life Without Limbs ministry to 68 countries, 17 presidents, 10 governments, 8 million people face to face, 670 million people on TV so far, with no exaggeration. We got to understand that when we are faithful with the little, God then gives you other territory. It's in Him, through Him, for Him, not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord. God wants His house full. One day we'll all be there. Amen? Amen? And when we see God face to face, I wonder if God's going to look me in the eye and say, well done, my good and faithful servant. Welcome home. And then possibly, everyone say possibly, look over my shoulder and say, who else did you bring? If you're here, God's with you. Matthew 10:19. Do not be afraid of what to say, for it's not you who's speaking, but I through you, says God. We don't have to be afraid. When the Master sends out somebody to go and compel Him, were we not the person that was once invited for that banquet? Now that we tasted and have seen that the Lord is good, that there is nothing that this world can ever satisfy, our soul, it hungers for how we've been made and can only find rest and peace in the joy of God. It's not about being here on earth and doing things as much as it's being and knowing Him, but then as you know Him, you get to know His heart. Now we are the servant of God, where the Master says, go, fill my house. When you feel my Holy Spirit convict you to open your mouth, open it, and I will fill the mouth of yours with my words. And when they know the truth, they are free indeed. And once you're freed, all you want to do is help. Help others know that that love is real. Trust in God with all your heart. Lean not upon your own understanding. Acknowledge Him in all your ways and He will direct your paths. That's Proverbs 3:5-6. This, like never before, is a nation with still the door open to preach the gospel. Will we? Will we? Will you share the love of Jesus and say, yes, God, here I am. Send me, use me. Use me to be your hands and your feet by your grace. In Jesus' name, amen. God bless you, church.
And now for the benediction. May the Lord bless you and keep you. May the Lord cause His face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord turn His countenance upon you and grant you His peace. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. Amen.
Wat een inspirerende boodschap van ons allen, Nick, als ik het zo mag zeggen. Hij zat hier ook ooit op de bank. Ik heb hem mogen dragen. Dat vond ik zo mooi.
Oh, dat is,
mijn handen en voeten mochten Nick dragen.
Oh, prachtig.
Goed, wij gaan afscheid nemen. Ik wil nog even aan jou vragen wat dat betekent, God's Quad.
God's Quad, dat is een christelijke motorclub.
Bestaan die ook al?
Ja, die bestaan zeker. Die bestaan zeker. En ik heb altijd bij me, deze Bijbel. En dat heet Highway to Heaven.
Ja.
Door CME uitgegeven. Maar ik geef hem graag aan jou.
Ja, ik ben een motorfan.
Ja, want jij vertelde dat je een knucklehead hebt gehad, Jan.
Heel vroeger. Dus, ja. Hey, je kwam hierop met een pet. Wil je die weer opzetten, nu je de kou weer ingaat?
Ja, die ga ik zeker weer opzetten.
Want ik vond het wel een bijzondere.
Ja.
Je denkt dat daar een merk op staat van een motorfiets, maar dat is het niet. Er staat Jesus Holy Davidson Christ. Jesus Christ, Holy Davidson.
Ja, hey. Holy Davidson.
Goeie reis, op je motor.
Dank je.
Oké, en de kijkers van Hour of Power, hartelijk bedankt voor het kijken naar deze uitzending. En zoals iedere keer, wat zijn er toch zoveel bijzondere mensen die door God zijn aangeraakt en ons die mooie boodschap doorgeven. Een hele goede zondag en ik hoop tot volgende week. Dan is mijn gast Jan Rook. Die begint elke dag met iets heel bijzonders. Dat doet bijna geen Nederlander, dus wacht maar af wat hij gaat vertellen. Nogmaals, tot ziens.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.